each other. We will walk hand in hand. We will walk with each other. We will walk hand in hand. And together we'll spread the news that God is in our land. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. We will work with each other. We will work side by side. We will work with each other. We will work side by side. And we'll guard each man's dignity and save each man's pride. And they'll know we are Christians by our love, by our love.
Een goedemorgen allemaal, gasten en leden van onze kerken. Welkom hier, of welkom thuis, of samen met anderen, waar ook je deze kerkdienst van onze drie gereformeerde kerk beleeft. Wees welkom, ook als je later nog een keer terugkijkt. Wees welkom op al die plekken waar wij samen onze kerk vormen. Onze voorganger vanmorgen is dominee Daniel Timmerman met thema Veel Liefde. De kinderen en tieners die thuis meekijken kunnen gebruik maken van het materiaal in de nieuwsbrief. En voor de kinderen die hier in de kerk zijn, zijn er achter in de kerkzaal kleurtjes, klemborden en werkborden beschikbaar. Ik zie nog niet heel veel kinderen, maar voor die er zijn die beschikbaar. Alleen wil je ze na afloop weer inleveren alsjeblieft. De muziek zal vanmorgen worden verzorgd door Simon, Maaike, Lisette, Maarten en Fiona. We beginnen nu met het zingen van gezang 978, versen 1 tot 4 uit het nieuwe liedboek. Mijn naam is Henk Bijl, ik ben vanmorgen de ouderling van dienst. En namens de kerkraden wens ik iedereen een zeer gezegende dienst toe.
Ja, zo komen we bij elkaar nog hartje in de zomer. We beginnen met dit lied dat ons vertelt dat we in de prachtige schepping van God iets mogen ontmoeten, iets mogen ontdekken. Iets van Gods aanwezigheid, van zijn liefde en trouwen. Misschien heb je dat wel meegemaakt, gewoon op een bankje in je tuin of op een vakantiebestemming. Of misschien zijn jullie nu nog op de camping. Het is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis. Zo mogen we deze dienst met elkaar beleven, mogen de Heer ontmoeten en laten we beginnen met een moment van stilte. Onze hulp verwachten we van God de Heer, van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en eeuwig leeft. Die nooit loslaat wat zijn hand begon. Er is genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan in de dienst in de Bijbel vandaag iemand ontmoeten die in haar leven had ontdekt dat aan de voeten van Jezus de hoogste plaats is. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer bij u. En laten we dat in gedachten met haar meedoen door het volgende lied te gaan zingen. kinderen die er zijn of die met ons meekijken. We hebben vandaag niet een apart programma, maar om toch nog wel eventjes echt eraan bij te kunnen stilstaan, dat jullie er echt helemaal bij horen, dan steek ik de lantaarn aan. Kijk, kunnen jullie het allemaal goed zien? En zo'n kaarsje helpt ons om eraan te denken dat God bij ons is. Dat zijn liefde als een licht is in ons leven. Kijken terug op een week, de week die voorbij is. Misschien denken we, nou, het ging best goed afgelopen week. Misschien vind je van jezelf dat je het verknald hebt. Hoe het ook was de afgelopen week, niemand van ons heeft voor de volle 100% geleefd vanuit die onvoorstelbaar grote liefde van God. Niemand heeft 100% geleefd volgens het voorbeeld van Jezus' dienende liefde. Te vaak leven we nog als oude mensen. Laten we daarom in een moment van verootmoediging schoon schip maken en de vreugde van Gods vergeving ervaren. Ik begin met een gedeelte uit 1 Johannes 1, waar de apostel zegt, dit is wat wij hem, Jezus, hebben horen verkondigen en wat we jullie verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we. En leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf, Jezus, in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden. En reinigt het bloed van Jezus, zijn zoon, ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf. En is de waarheid niet in ons. We zijn een moment stil. En in de stilte van dat moment kunnen we zeggen wat nu in ons hart omhoog komt, wat we naar God toe mogen belijden. Uit de diepte roepen wij tot u, o Heer. We zingen Psalm 130. En die geweldige boodschap van bevrijding en vergeving mogen wij met Israël meezingen. Dankzij Jezus, die voor ons een trouwe pleitbezorger is bij de Vader. Die verzoening heeft gebracht voor al onze zonden. Laten we samen bidden. We prijzen u voor uw liefde, voor uw trouw. We komen op deze ochtend samen, als uw gemeente, als uw volk. Om als het ware voor u te knielen. Want bij u te zijn is de hoogste eer. En niets is zo goed als een leven dicht bij u. We prijzen u, Heer, voor al uw goedheid, voor uw trouw, die we ook kunnen zien in de schepping. Die we mogen ervaren in de ontmoeting met elkaar als broers en zussen, ook van verschillende kerken. Dank u wel. Wilt u geven dat we allemaal, zoals we hier zijn en zoals we in de huizen zijn, mogen merken dat we inderdaad dicht bij u zijn en dat het goed is om in uw nabijheid te zijn, Jezus. Laat de liefde voor u mogen stromen, mogen gevoed worden door wat we zingen en horen. Daar zien we naar uit. En we zien uit naar u. En we danken u in Jezus' naam. Amen. Voordat ik elke uitnodig om de schriftlezing te verzorgen, wil ik een soort voorafpreek doen. Want toen ik met dit tekstgedeelte bezig ging, dacht ik van ja, eigenlijk kun je het niet zo goed pakken zonder het stukje dat er aan vooraf gaat. Dus ik begin met een wat langere inleiding. Dan lezen we straks het verhaal van de vrouw die de voeten van Jezus zalft. Het is nog steeds vakantietijd. En in de vakantietijd kun je een heleboel leuke dingen doen. Maar het kan ook maar zo gebeuren dat je je wat gaat vervelen. Zeker misschien ook de kinderen. Wie van de kinderen hier in de kerk heeft zich wel eens verveeld de afgelopen weken? Ja? Kijk eens, ik zie daar wat vingers. Nou, dus dat is herkenbaar dus. Je kunt je op een gegeven moment een beetje gaan vervelen. En dan als je hier wat aan het vervelen bent, dan heb je ook gewoon nergens zin meer in. Dan kan iemand wel tegen je zeggen, ga nou buiten spelen. Dan denk je van, nee, veel te warm. Of ga een spelletje doen. Nee joh, veel te vaak al gedaan. Ik ben helemaal zat van die spelletjes. Op een gegeven moment heb je gewoon nergens zin meer in. Dat is niet alleen voor kinderen zo. Dat kan iedereen overkomen. Volgens mij hebben volwassenen op heel veel momenten dat ook. Dat je op een gegeven moment gewoon nergens zin meer in hebt. Let maar eens op, het gaat denk ik misschien wel vaker over wat we niet willen, waar we geen zin in hebben, dan over wat we wel willen. Ook in het groot van de samenleving. We willen geen asielzoekers bij ons in het dorp. We willen niet meewerken aan de stikstofplannen. We willen niet meedoen aan de plannen van het management of van de leiding. Geen zin, stom. Het zit een beetje in ons om vooral te focussen op wat er niet goed is en waar je geen zin in hebt. Zoiets maakte Jezus ook mee. Jezus was op aarde gekomen, zoon van God, om te vertellen dat het koninkrijk van God dichtbij is gekomen. Net als zijn neef Johannes de Doper, die vertelde dat ook. En wat zeiden de mensen? Zeiden de mensen, oh gaaf, hier gaan we aan meedoen. Ja, sommige mensen wel. Heel veel mensen ook niet. En daar vertelt Jezus iets over in het stukje net voor de schriftlezing van straks. Jezus vergelijkt de mensen in zijn tijd met kinderen die op een plein zitten. Ik stel me dan zo'n stadje voor in Israël, stoffige straten. Misschien wel een warme dag in de zomer. De kinderen zitten daar een beetje in de schaduw van een boom. Sommigen hebben muziekinstrumenten bij zich en anderen misschien wel een bal of een springtouw. En ze zitten zich te vervelen. Ze hebben nergens zin meer in. En dan zegt er opeens eentje van, kom, laten we muziek gaan maken. En sommige kinderen pakken hun muziekinstrument, ze beginnen een liedje te spelen. Een feestelijk lied, en de kinderen herkennen het. Het is een bruiloftslied. En die bruiloften in die tijd werden op straat gevierd. En de kinderen die hoorden dat als ze eigenlijk moesten slapen. Maar de muziek en de stemmen kwamen hun slaapkamerraam binnen. Nou, dan herkenden ze die muziek. Misschien keken ze dan ook wel eens door het gordijn naar buiten en zagen ze de mensen dansen op zo'n bruiloft. En die kinderen die beginnen muziek te maken, zeggen tegen de andere kinderen, kom op, ga nou dansen. Nee, geen zin. Veel te warm. Dans is stom. Goed, nog een poging. Die kinderen met die muziekinstrumenten, die stoppen met hun vrolijke lied. En dan beginnen ze opeens een heel verdrietig lied te spelen. Dat kennen die kinderen ook. Want dat is een begrafenislied. En begrafenissen in die tijd gebeurden ook in het openbaar. Dan werd er iemand een huis uitgedragen en dan begonnen mensen verdrietige muziek te maken. En gingen de volwassenen zich zo op de borst slaan. Dus nou, die kinderen met het muziekinstrument, die beginnen een verdrietig lied te spelen en zeggen, ga nou rouwen. Maar de rest van de kinderen zegt, nee, rouwen is stom. Dat doe ik echt niet hoor, ga ik echt niet aan meedoen. Geen zin. Dat is een heel kort verhaaltje dat Jezus vertelt. En hij vertelt het om aan te geven hoe de mensen in zijn tijd waren. En hoe ze reageerden op de boodschap van Gods nieuwe wereld. Die verdrietige muziek, dat was de muziek van Johannes de Doper, die neef van Jezus. Johannes vertelde, Gods nieuwe wereld komt bijna, dus Gods nieuwe wereld komt bijna. Dus pas op, bekeer je, stop met je zonde, vraag vergeving voordat het te laat is. De meeste mensen hoorden de boodschap van Johannes aan, zeker de fariseeën, die zeiden, stom, die Johannes heeft een demon, hij is wel gek. En Jezus zelf is als degene die vrolijke muziek brengt. Waar Jezus komt, daar komt een vrolijke noot. Daar komen verloren zonen en dochters thuis in Gods vaderhuis. Dat is blijdschap voor mensen, omdat ze vergeving ervaren. Daar komen allerlei soorten mensen, ook mensen die bekend staan als heel erge zondaars, zomaar thuis in Gods liefde en krijgen ze een nieuw begin. Geweldig, toch? Maar ook daarvan geldt dat heel veel mensen zeggen, nee, we doen niet mee, dat is stom. We hebben geen zin. Kijk nou die Jezus, die veelvraat. Zit zomaar te eten met tollenaars en prostituees. Het lijkt wel gek, ga ik niet aan meedoen. Zo karakteriseert Jezus de houding van veel mensen in zijn tijd. Wat er ook gebeurt, of het nou vrolijke muziek is of verdrietige muziek, wij doen niet mee. Nou, zo eindigt het stukje voor de schriftlezing die we nu gaan horen. Eigenlijk ook met een uitnodiging om te kijken, waar zit ik? Als ik de vrolijke muziek van het koninkrijk hoor, als ik hoor van vergeving voor mij en voor alle mensen, word ik dan blij, denk ik van yes, ik wil meedoen. Resoneert er iets bij mij? In die verdrietige nood? Voel ik dan mee de pijn van mijzelf en van de wereld? Hoe is dat bij mij? Nou, daar gaan we nu, die vragen kunnen we nu meenemen. Nu we gaan luisteren naar Lucas 7, vanaf vers 36 tot en met vers 50. Kijk eens. Inske, jij gaat de schriftlezing doen. Zeker hebben wij een Bijbel. Ja. We gaan luisteren naar Lucas 7 vanaf vers 36 tot en met 50. En direct aansluitend zullen we gaan zingen. Ik kom in uw heiligdom binnen, opwekking 192.
De liefde van een zondares. Een van de fariseeën nodigde hem uit om te komen eten. En toen hij het huis van de fariseeën was binnengegaan, ging hij aanliggen voor de maaltijd. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan, aan zijn voeteneinde. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar kuste ze en zalfde ze met de olie. Toen de fariseer die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denarii schuldig, de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis de gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt gegeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. De andere gasten dachten bij zichzelf, wie is hij dat hij zelfs zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede.
Thank you.
Gemeente van de Heer Jezus Christus, lieve broers en zussen. We ontmoeten in de schriftlezing naast Jezus twee mensen. De eerste is Simon, de fariseer. Niet te verwarren met Simon Petrus. Er zijn best verschillende Simons in de Bijbel. Dit is Simon de fariseer. Simon de fariseer is een van de mensen die zo op het oog behoorlijk geïnteresseerd is in Jezus en het Koninkrijk van God. Hij nodigt de bekende rabbi Jezus uit bij hem in huis. Hij noemt hem respectvol meester. Een leraar in het geloof, nou, dat deed je niet zomaar. Hij ziet wel wat in Jezus, maar zijn hart is nog niet geraakt. Dat zie je als er zomaar een vrouw komt binnenlopen. Bij die maaltijd die hij heeft aangericht voor Jezus. Dat er zomaar iemand binnenkwam was niet zo vreemd. De scheiding tussen privé en publiek was niet zo sterk. De feestzaal, de eetzaal lag vaak dicht bij de straat. Dus je kon zomaar binnenlopen. Dat was niet bijzonder, maar wie er binnenkwam, dat was wel bijzonder. Want het is een vrouw die bekend staat in het stadje als een zondige vrouw. Wat had ze dan op de kerfstok? Het zal vast wel iets te maken hebben gehad met het zevende gebod, denkt men. Iets met het seksuele, maar daar valt helemaal geen nadruk op. Alle nadruk valt in het verhaal op het spontane, het persoonlijke, het intense en het intieme van wat deze vrouw doet. Ze heeft een kruikje kostbare zalfolie meegenomen. Voor gewone arbeiders kostte zo'n kruikje een jaarsalaris. Nou, voor degene van ons die een salaris ontvangen, bedenk je eens wat je kunt doen van een jaarsalaris. Die vrouw heeft bedacht, ik wil die kostbare zalfolie gaan geven aan Jezus. Ik wil hem gaan zalven. En ze heeft het in haar gedachten, ze heeft die zalfolie staan of heeft het gekocht en gaat naar Jezus toe, maar in de praktische uitwerking van haar plan blijkt het wat lastiger te zijn. Ze wil het heel graag, maar dan stormt ze die eetzaal binnen. En ja, hoe doe je dat eigenlijk? Want daar in het gebied waar Jezus is, hadden mensen Griekse gewoontes overgenomen. En dat betekende dat ze gingen aanliggen aan het eten, aan de tafel. En dan liggen ze allemaal zeg maar, met hun hoofden naar de tafel toe. Dus ja, dan kun je niet makkelijk bij het hoofd van iemand komen om te zalven. Dus hoe doe je dat? Ze staat daar verbouwereerd, stel ik me zo voor, bij de voeten van Jezus. En raakt dan overweldigd door emotie. Ze barst in tranen uit. Tranen van verdriet. Tranen van blijdschap. Misschien wel allebei. Wel een heel gênant moment. Want haar tranen maken de voeten van Jezus nat. En het wordt nog gênanter als ze dan opnieuw heel spontaan denkt, ik moet die voeten van Jezus gaan droogmaken. En hoe doe ik dat? Oh, ik maak mijn haar los en ik ga met mijn haren de voeten van Jezus drogen. Heel gênant. Awkward. Want dat deed je in die cultuur niet. Als vrouw in het publiek met haren los. Maar ze doet het. Uit liefde. En wat vindt Simon daarvan? Is Simon blij? Omdat deze vrouw die bekend staat als een zondares blijkbaar de weg heeft gevonden naar Jezus toe. En zo blij is met Jezus dat ze hem gaat zalven. Trekt hij een mooie fles wijn open, want het is een feestelijke gebeurtenis. Simon doet niets. Maar wij als hoorders van het evangelie, wij horen hem wel denken. Huh. Zou Jezus wel in de gaten hebben wat voor een vrouw dat is die daar staat? Als Jezus echt een profeet is, dan zou hij toch moeten weten dat deze vrouw een zondares is. Dat die vrouw vies en slecht is. En hoe zou ze het geld voor die zalf eigenlijk verdiend hebben? Nu gaat het erom. Nu wordt het spannend. Nu gaat het om de echte vragen. Wie is Jezus? En hoe ziet dat koninkrijk van Jezus eruit? Jezus is wel degelijk een profeet, veel meer dan een profeet zelfs. En dus doorziet hij Simon. Maar zoals zo vaak geeft hij niet rechtstreeks antwoord, maar antwoordt hij met een gelijkenis. Simon, ik heb je wat te zeggen. Bijzonder als Jezus dat tegen je zegt. Ik heb jou wat te zeggen. Meester, wat dan? Nou, ik heb een verhaaltje voor je over twee mensen met een schuld. Een flinke schuld. De een heeft een schuld van een ruim maandsalaris. Nou, dat kan best veel geld zijn. Maar de ander heeft 10 keer zoveel schuld, zeg maar een jaarsalaris. Er zijn hier vast mensen in onze gemeentes die weten hoe dat voelt. Leven met schulden. De stress die dat met zich meebrengt. En de negatieve spiraal dat je schulden hebt en dan tekort komt en bij moet lenen. En dan nog dieper in de schuld komt en het stapelt zich op. De rekeningen stapelen zich op. Een steen op je maag, schulden. Stel nou dat degene aan wie ze dat geld verschuldigd zijn, de schuldeiser, tegen die beide mensen zou zeggen, weet je wat? Laat maar zitten. Ik scheld de schuld van jullie allebei kwijt. Hoe zou je je dan voelen? Hoe opgelucht zou je dan zijn? En wie van die twee zou het meest dankbaar zijn? Wie van die twee zou het meest liefde voelen? Nou ja, als je een antwoord moet geven, dan toch denk je toch dat degene die de grootste schuld heeft, ook de grootste liefde ervaart, toch? Wat bedoelt Jezus? Jezus bedoelt niet te zeggen dat die vrouw 10 keer zo slecht is dan Simon. Hij bedoelt te zeggen, denk ik, tegen Simon, ook jij Simon hebt schuld richting God. Misschien niet zulke grote, in het oog springende zonden zoals die vrouw waarvan iedereen zegt, tjoh, dat is een zondige vrouw zeg. Maar Simon, ook jij hebt een schuld op je schouders liggen. Een last op je schouders die je zelf niet kunt wegdoen. Maar jij Simon erkent dat nog niet. En je weet dus ook niet waarom je mij nodig hebt in je huis. Je nodigt mij uit, misschien wel hè, omdat dat interessant is naar je vrienden en je buren toe. Ik heb die interessante nieuwe rabbi een keer bij mij voor lunch gehad. Ik heb een vorkje samengeprikt en interessante dingen gehoord over het koninkrijk van God. Maar je hebt niet in de gaten dat ik de redder ben van de wereld. En dat je niet zonder mij kunt. Dat je schulden hebt en ik de enige ben die je kan bevrijden. Simon, je hebt mij in je huis ontvangen, zegt Jezus. Keurig netjes hoor, hapje, drankje, prima. Maar ook niet meer dan dat. Dat laat zien dat je nog niet echt geraakt bent door mijn liefde. En dat je mij nog niet de volle liefde van jouw hart hebt gegeven. Omdat je nog niet weet hoe hard je mij nodig hebt. Simon, net als zoveel van zijn mede-fariseërs, is als een van die kinderen op het marktplein. Hij heeft geen zicht op zijn eigen probleem, niet de diepste laag ervan. Dus als er dan een verdrietig lied wordt gespeeld, blijven ze zo zitten. Het zal wel. En als het vrolijke lied klinkt van Jezus en zijn koninkrijk, als zondaren thuis worden gebracht in Gods liefde, blijven ze ook zo zitten. Moet dat nou zo? Kan dat nou zo makkelijk? Tjonge, jonge. Zo is Simon als de oudste zoon in die andere gelijkenis. Terwijl het feest begint, blijft hij er buiten staan, te mokken. Op andere plaatsen waarschuwt Jezus de fariseeën indringend. Blijf niet aan de kant zitten als het feest van Gods koninkrijk begint. Voel je niet te goed om vergeving te vragen voor jouw schuld? Voel je niet te goed om het feest van Gods liefde en vergeving binnen te gaan? Want pas op. Voor je het weet, zit je voor eeuwig aan de kant. En waar zitten wij in dit verhaal? Hoeveel fariseer zit er in mijn hart? Verdriet en blijdschap zijn goede graadmeters. Gaat er iets resoneren in mijn hart als ik hoor over de gebrokenheid in de wereld? Wat een puinhoop we ervan hebben gemaakt met elkaar en dat ook over mij gaat. over mijn eigen lauwheid en mijn hele en halve zonde? En gaat er iets resoneren in mijn hart als ik weer hoor over die liefde van God? Ken ik nog de verwondering dat ik Gods geliefde vergeven kind mag zijn? En ben ik ook echt blij als ik zie dat andere mensen, die misschien niet helemaal zijn zoals ik, ook bij die liefde van God horen? Word ik er echt blij van? Gaat het resoneren in jouw hart? Zijn we zoals Simon of zoals die anonieme vrouw die zo blij is met Jezus? Hoog tijd om het over haar te hebben. Jezus zegt op een gegeven moment, Simon, zie je die vrouw? Ja, natuurlijk, als ze niet naar Jezus zitten te kijken, dan zitten ze vast wel te staren naar die vrouw. Zie je haar? Die vrouw. Jezus spreekt haar niet aan, zie je die zondares, maar die mevrouw. Want voor Jezus valt deze vrouw niet samen met haar zonde en haar verleden, met haar fouten. Voor Jezus wordt deze vrouw anders gedefinieerd. Namelijk door de vergeving van God. Haar zonden zijn haar vergeven. Al waren het er vele. Wat een geweldige, bevrijdende boodschap is dat. Stel je voor hoe dat was voor die vrouw. Waarschijnlijk schaamde ze zich voor hoe haar leven was gelopen, voor welke keuzes ze had gemaakt. En wel zeker voelde ze zich in de samenleving bekeken en geminacht. Maar Jezus zegt, haar zonden, jouw zonden, zijn je vergeven, mevrouw. Dat betekent dat Jezus de zonden niet wegpoetst, er niet omheen fietst. Die zijn er, die zonden. Hij gaat de pijnlijke kant van haar leven niet uit de weg, maar tegelijk zet hij het in een compleet ander licht van vergeving, van een nieuw begin. Mevrouw, voor God val jij niet samen met jouw keuzes. Jij mag opnieuw beginnen. Jezus zal daarbij vast ook gedacht hebben, wat de mensen toen nog niet wisten, aan hoe zijn leven op aarde zou eindigen. Met zijn dood aan het kruis, voor haar zonde, voor jouw zonde, voor mijn zonde. Dit ga ik doen voor jou, mevrouw, voor jullie. Je zonden zijn je vergeven. Nou zit er wel een moeilijkheid in de tekst. Want je zou die tekst, vers 47, ook zo kunnen opvatten dat er staat, omdat jij veel liefde hebt betoond, mevrouw, daarom word je vergeven. Zo zou je het kunnen vertalen, taalkundig gezien. Dat levert dan een lastig iets op dat de liefde van die mevrouw, hè, dat salven en haar tranen, dat dat een soort voorwaarde wordt voor de vergeving. Zo zou je het kunnen vertalen, maar dat komen we in de rest van de Bijbel juist niet tegen. Het zou ook moeilijk te rijmen zijn met die gelijkenis van Jezus over die man die de schulden vergeeft en daarna worden die mensen blij en dankbaar. Dus waarschijnlijk kunnen we de woorden van Jezus beter zo opvatten, dat Jezus bedoelt, kijk maar, die vrouw heeft zoveel vergeving ervaren en dat blijkt uit het feit dat ze zoveel liefde aan mij betoont. Dat ze zo blij is met mij, dat ze naar me toe komt, mijn voeten zalft. Dat zie je heel duidelijk, want ze heeft zoveel voor ze vergeving heeft ervaren. Maar als je daar dan over nadenkt, dan komt er nog weer een vraag naar boven. Want waar had ze die vergeving dan ervaren? Als je ervan uitgaat dat dit haar eerste ontmoeting met Jezus is, waarom was ze dan al zo blij? Nou, het zou heel goed kunnen dat die mevrouw al bij Johannes de Doper was geweest. Want in het stukje hiervoor in Lucas 7 wordt verteld over Johannes de Doper. Hoe de mensen naar hem toe kwamen en bij hem ook al hoorden van die vergeving van God. En van een nieuwe leven. En Johannes de Doper had ook verteld over Jezus. Hij komt om de zonde weg te dragen. Dus waarschijnlijk had die mevrouw dus al vergeving ontvangen. En komt ze nu uit dankbaarheid, uit liefde naar Jezus toe. Maar waarom zegt Jezus het dan opnieuw tegen haar? Mevrouw, je zonden zijn je vergeven. Als Johannes dat al had gezegd namens God, waarom zegt Jezus het dan opnieuw? Je hoort tegenwoordig wel eens in sommige christelijke kringen van, ja, zonden, daar moet je het niet meer over hebben. De zonden zijn al verzoend door Jezus, wat helemaal 100% waar is. Dus dan moeten we het ook helemaal niet meer over zonde hebben. En dat is ook zo. Jezus heeft voor de zonde van de wereld betaald. Eens en voorgoed heeft hij het offer van zijn leven gegeven. En wie in hem gelooft, is vergeven. En toch. Toch hebben we het steeds weer nodig om het opnieuw te horen. Omdat de wonden van het verleden je blijven lastigvallen. Omdat trauma's en nare herinneringen je kunnen terugbrengen bij de pijn. Omdat de boze ons kan laten twijfelen en ons kan laten struikelen. En omdat we elke dag nog steeds verkeerde keuzes maken. Ik kan me goed voorstellen dat deze mevrouw met alles wat zij meegemaakt had in haar leven, niet van de ene op de andere dag meteen kon zeggen, ach, het verleden laat ik achter me, het nieuwe leven begint. Een vrolijk fluitend verder. En zo werkt dat bij ons ook niet. We hebben het steeds weer nodig om te horen dat God ons vergeeft. Calvijn zei bij deze tekst, we hebben het nodig dat de vergeving steeds weer aan ons hart verzegeld wordt. We zijn vergeven, maar het moet ook verzegeld worden. Dat we het ervaren, het is echt, het is ook echt voor mij. En hoe mooi is het dat Jezus het dan ook nu tegen die vrouw opnieuw zegt. Ja mevrouw, je bent echt vergeven. En ga in vrede. Het is echt helemaal goed. Ga in vrede. Dat hebben wij ook nodig. Dat mogen we ontvangen. Door de woorden van God. Dat God dat tegen je zegt. Ga in vrede. Tot slot. Wat nou als je bij jezelf ontdekt dat je een beetje lijkt. Of een beetje veel op Simon. Wat nou als je bij jezelf het verlangen proeft dat je meer zou willen zijn zoals die vrouw met haar spontane liefde voor Jezus. Je dat ook zou willen, veel liefde voor Jezus. Hoe kunnen we dat een beetje praktisch maken? Ik moest aan twee dingen denken. Aan de hand van die kinderen, waarmee begon die kinderen op het marktplein. Liederen. Als het in mijn leven een beetje droog is. Als het geloof en de liefde doorgeworden zijn, dan zoek ik soms muziek op, christelijke muziek. Waar woorden soms afketsen, kan muziek iets bij jezelf in beweging brengen. Het kan ook in deze dienst gebeuren. Laat je meenemen door die prachtige liederen. Laat de liefde voor Jezus weer stromen. En zoek de muziek op. En het tweede waar ik aan moest denken is dat je iets kostbaars kunt geven aan Jezus. Deze mevrouw gaf een gigantisch kostbaar geschenk aan Jezus. Dure zalfolie. Nou, wij kunnen op die manier niet een geschenk geven aan Jezus. Maar wat is nou kostbaar in onze tijd? Nou ja, tijd hè. Tijd is geld. Dat is natuurlijk ergens onzin. Maar je snapt wel aan wat ermee bedoeld wordt. Tijd is kostbaar. We zijn vaak druk. Geef een kostbaar geschenk aan Jezus. Hoe zou dat zijn? Als je tijd vrijmaakt voor stilte. Voor gebed, voor een stukje uit de Bijbel, is het maar een vers. En daar gewoon eens over nadenken. Nou ja, dat soort dingen. Een geloofsopbouwend boek. Maak tijd voor Jezus. En zou die liefde voor hem dan niet weer kunnen gaan stromen? Amen. Laten we gaan zingen. Ik heb u lief van ganser harte, Heren. Ik hou zoveel van u. Psalm 18, vers 1 en 9.
Na afloop van deze kerkdienst straks ben je, behalve voor koffie en thee, ook van harte welkom bij dominee Timmerman of bij mijzelf met vragen of opmerkingen die je nog kunt hebben. Je kunt ook digitaal contact opnemen via www.emmeuskerkeindhoven.nl. Ik heb vanuit de NGK de volgende mededelingen. De collecte is vandaag bestemd voor Epaphras gevangenenzorg. Epaphras bezoekt al 35 jaar lang Nederlandse gevangenen in het buitenland en geeft hen geestelijke zorg. Ze laten zich in dit werk motiveren door de Bijbelse oproep om gevangenen te bezoeken en om mensen die lijden weer hoop te geven. Voorwaar een mooi doel. De bloemen gaan vanmorgen als bemoediging van de gemeente naar zuster Anna Derksen. Is er iemand van u die de bloemen eventueel weg zou willen brengen? Ja, bedankt. Vecht het straks samen maar uit. Ik zie drie vingers dezelfde kant op, dus vecht het maar uit. Op vrijdag 26 augustus hopen Nathan Verloop en Anne Ekelmans te gaan trouwen. De kerkdienst vindt plaats in de Vredeskerk in Oosterhout, waarin dominee Daniel Timmerman voorgaat en dat begint om 7 uur 's avonds. Wij wensen hen een mooie, zonnige en vooral feestelijke trouwdag toe. Gemeenteleden die deze dienst online willen meevieren, dat kan. Een link naar de livestream is op te vragen bij het bruidspaar via een e-mailadres bruiloftverloop2608@gmail.com. Maar dat hoeft u niet per se te onthouden. Het staat ook in Emmaüs Nieuws van week 33. Dus dat maakt het misschien wat makkelijker. Dan is er ook nog mededelingen vanuit de Schootse Kerk.
Dankjewel. Ik heb ook goed nieuws. Laura en Vitalius willen gaan trouwen. En ook hun datum staat en de voorbereidingen zijn getroffen. Het feest zal zijn op vrijdag 2 september. En ze zullen het huwelijk treden rond om 3 uur. Wordt er een zegen over het huwelijk gevraagd. En dominee Timmerman mag nog een feest bijwonen, want hij zou ook die dienst voorgaan.
Perfect, hè? Van een heel feestelijk begin van een nieuw seizoen. Laten we samen gaan bidden en danken. Dank u, Vader, voor de liefde die u ons geeft. Mag die liefde ons raken. Voor het eerst of opnieuw en steeds meer en steeds dieper. Die liefde stroomt door ons heen ook naar anderen toe. Die liefde in ons een bron is om vanuit te leven. Ook in de komende week. Heer, als het bij ons een beetje droog geworden is, laat het dan opnieuw stromen. En als we die liefde voelen, help ons dan het delen. Zodat steeds meer mensen mogen ontdekken hoe goed u bent en hoe groot u bent. Heer, we komen samen als gemeentes om voor u uw troon te brengen. De wereld waarin we leven. Heer, heeft deze wereld zo prachtig mooi gemaakt, maar wat wordt er veel geleden? Wat zijn veel mensen bang? Heer, ontfermt u zich. Ontfermt u zich over het volk van Noord-Ethiopië, in Tigray. Waar zo'n vreselijk conflict heerst, al zo lang. Zoveel mensen op de vlucht zijn, zoveel mensen lijden onder geweld en honger. Heer, ontfermt u zich. Laat uw bewogenheid door ons heen stromen en ook door de leiders van deze wereld. Dat in deze wereld al iets zichtbaar mag worden van dat koninkrijk van u. Heer, ontfermt u zich alstublieft. We bidden u om uw bewogenheid en uw hulp voor christenen die worden vervolgd. We denken aan christenen in Afghanistan en Pakistan. Die worden gediscrimineerd, achtergesteld, mishandeld, kinderen die worden weggenomen. Ach Heer, wat een lijden. Ach Heer, kom te hulp. Wilt u hen helpen om vol te houden in hun strijd? En wilt u bevrijding geven? Heer, wilt u zijn bij de slachtoffers en nabestaanden van die verschrikkelijke brand in een kerk in Egypte vorige week? Wilt u zijn bij allen die lijden aan dit leven. Goede God, we danken u voor de gezondheidszorg in dit land. Dank u wel voor zoveel mogelijkheden die we hebben om lijden te verlichten en genezing te brengen. Dank u wel voor alle mensen die werken in de zorg. Betaald of als mantelzorger voor een familielid of bekende. Wilt u hen zegenen en kracht geven bij hun werk. We bidden nu voor de zieken in onze drie kerken. U kent hen allemaal. Mensen die lang ziek zijn of nog maar kort. Heer, wilt u hen kracht geven. Hoop op genezing, op herstel. En hoop op de grote toekomst die u geeft. Als alles nieuw wordt. Met name noemen we u Anna Dirksen. Wilt u bij haar zijn en bij Johan en hun kinderen. Wat een tegenvaller dat de hartoperatie van Anna opnieuw moest worden uitgesteld. Nu ook door corona. Hier wilt u bij hen zijn, hen dragen en hen rust en vertrouwen geven dat het goed komt. We danken u dat de ingreep van Nienke van Rijsselt goed is gegaan. Wilt u bij haar zijn, ook in de komende weken van herstel en bij alles wat er nog komt kijken. Voor Nienke en René en het gezin. Wilt u heel dicht bij hen zijn. Ze zijn bij dominee Tinko Blank en zijn gezin. In de nieuwsbrief van de Emmerskerk heeft hij gedeeld dat het herstel nog wel zal duren. Dat er ook stappen worden gezet, maar dat het nog niet op korte termijn zo zal zijn dat hij weer zijn gewone werk kan oppakken. Hier wilt u voor hen zorgen. En geven dat ze de rust en de ruimte mogen ervaren, dat Tinko die mag ervaren om te herstellen. Hier wilt u bij ons zijn in ons verdriet en gemis. Als we iemand verloren hebben. Wilt u ons hoop geven en kracht. En we noemen de naam van de zwager van Bert Achterberg. Die de afgelopen week is overleden en een vrouw en kinderen achterlaat. Wilt u bij deze familie zijn. Wilt u uw troost en nabijheid geven. En de weg wijzen naar u. De bron van het leven. Vader, we danken u voor geluk en zegen die u geeft in het leven van Anna en Nathan en families. Wilt u hun trouwdag de komende week echt maken tot een feest door uw aanwezigheid? We bidden voor wie gedetineerd zijn. Voor mensen die terecht een straf moeten uitzitten, maar ook voor mensen die onterecht gevangen zitten. Voor mensen die uit de gevangenis komen en hun leven weer proberen op te bouwen. Wilt u bij hen allen zijn en ook de mensen zegenen die hen willen helpen door een luisterend oor en praktische hulp. En tot slot willen we u danken voor de verbondenheid met elkaar als drie gemeentes hier in Eindhoven. Wilt u ons zegenen dat we elkaar kunnen helpen en bemoedigen in het volgen van Jezus en het delen van het evangelie in deze stad. Vader, wilt u luisteren naar de dingen die vanuit de stilte van ons hart omhoog komen en die we nu tegen u mogen zeggen. Dank u, Vader, dat u vanwege Jezus, die aan uw rechterhand is en voor ons bidt, dat onze gebeden hoort. En ze zult verhoren. Amen. Mogen we nu onze gave geven voor Stichting Epafras. En dan zingen we als laatste lied. Opwekking 58. Vrede zij u.
zijn. De Vader viert een feest. Welkom thuis voor wie zoek was of op reis. Te lang is weg geweest. Welkom thuis.
Met zijn zegenende handen op je schouder. Zijn eindeloze goedheid en vergeving, heet hij je welkom, voel je thuis, je bent vrij, je bent vrij.
Welkom thuis, hier mag je zijn, de Vader viert een feest.
Welkom thuis, voor wie zoek was
En vrede zij u. Dat was ook het laatste wat Jezus zei tegen die mevrouw in het Bijbelgedeelte. Je mag in vrede verder gaan. Het is echt helemaal goed. En wat er ook gebeurt in de komende week, allerlei dingen die gaan gebeuren, dingen die tegenzitten misschien, die je weer terugtrekken naar de pijn en de fouten, laat de woorden van Jezus dan in je zijn. Dat maakt je echt vrij. En de Heilige Geest helpt ons daarbij. Ga in vrede met de zegen van God. De Heer zegene je en Hij behoede je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over je en geven je zijn vrede.